Heer Jezus, dat is ons lied. En dank u wel dat u ons uitnodigt om dat te zingen. Om onze ogen gericht te krijgen opnieuw op u. Dat alle macht van u is. Dat alle eer u toekomt. En dank u wel dat wij elkaar als gemeente mogen ontmoeten. Dat we ook elkaar mogen optillen daarin. Blik op Jezus. En als we zo uw woord open doen. En ook het verhaal weer induiken met Jacob. Jacob in de storm. Heer, dan zijn stormen in staat om onze ogen dicht te doen voor uw aanwezigheid. En dan bidden wij, Heer, zet het weer open. Zet ons weer aan. Spreek door uw woord. En til ons uit boven het gehuil van de wind. Want u komt alle macht toe. De troon is bezet en wordt geregeerd. U komt alle eer toe en u bent daar. Doorwaai deze plek met uw geest. Laat het woord opengaan. En ook onderweg naar avondmaal, Heer, dat Psalm 34... waarheid zal zijn, proef en geniet de goedheid van de Heer. Dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Goedemiddag allemaal. Nou, Jan-Pieter zei het al, er zijn hier heel veel kinderen. En als het goed is, hebben jullie afgelopen vrijdag vakantie gekregen. Klopt dat? Ja. Mooi, twee kinderen vinden dat super, vakantie. Hey, en ik ben even benieuwd, hè? Wie van jullie gaat kamperen deze zomer? Mag mee met zijn ouders kamperen? Een aantal kampeerders. Roep eens even, wie gaat hier kamperen? Wie gaat hier kamperen? Jij! Mooi. Nou, dan heb ik een tip voor je ouders. Zet je tent goed vast. Ja? Want anders gaat het mis. 14 jaar geleden, Kroatië, Armke en ik hadden een nieuwe tunneltent. We zetten dat ding neer, een dichte luifel. Maar wij wilden uitzicht op zee, dus luifel strak richting zee. Ja, ze hadden het wel over sterke zeewinden en die kwamen dan die camping overdenderen. Maar joh, het was zo mooi, uitzicht op zee. En er kwam daar een nacht. Nou jongen, dat was hem toch een storm. En dan hang je weer aan die luifel, hè. Kent iemand dat? Meer mensen die hier aan de luifel gehangen hebben, ja? Mooi. Mooi, ben ik niet de enige, super. En in de stromen, de regen, doorweekt, hè? Luifel eraf ritsen. Dingen de auto voor de tent en die wind die golfde er onderdoor. Man, wat een nacht was dat. En blij dat die tent het had overleefd. En dan zou je zeggen, daar heb je genoeg geleerd, toch? Maar sinds die tijd heb ik nog wel veel vaker aan een tent gehangen. Gewoon, ik denk, joh, ik ben wel hard leers. Vorig jaar zomer nog in Frankrijk. Luifeltje richting een mooi weiland, want je hebt zo'n mooi uitzicht. En de weersberichten, ja, dat valt allemaal wel mee. Het is een beetje bij mij zo van, ik probeer het hele jaar door scherp en alert te zijn en waakzaam. En in de zomer heb ik daar geen zin in. Dan heb ik gewoon vakantie, snap je? Dus toen kwam er weer zo'n nacht en de regen gust op die tent en de wind zet aan. En ja hoor, daar hing ik weer aan de luifel. Maar het was nog veel erger, want ik had geen scheerlijn, ik had er geen pinnen in gedaan. Ik denk van, het valt allemaal wel mee. Dus ik had alle signalen genegeerd. En terwijl ik daar gewoon weer in mijn korte broek aan die luifel ging... In de stromen, de regen, dacht ik van Theo, hoe ben jij nou weer op deze plek beland? Voor de zoveelste keer. Herkent iemand dat ook? Dat je gewoon vaker dan één keer aan je luifel hebt gehangen? Mooi. Dat is genezend voor mij dit. En, maar weet je, die stormen zijn er wel. Maar het is echt door mijn eigen onhandigheid, door mijn eigen aandeel, dat die storm mij kon treffen. Dat ik weer aan die luifel hang. Dat ik weer dacht van hoe ben ik nou weer op deze plek beland en hoe kom ik hier vandaan. Nou, en we zijn onderweg geweest. Vandaag is de laatste en vijfde zondag in de serie over relaties aan de hand van het leven van Jacob. En we zijn begonnen bij Jacob thuis, bij zijn ouders. Daarna volgden we hem in de wildernis op de vlucht voor Esau. Toen de tijd bij Laban. Daarna oog in oog met Esau. En vandaag volgen we Jacob als hij onderweg is naar zijn vader. Als hij onderweg is naar huis. Hij was in Haran bij Laban en hij gaat naar Hebron, naar zijn vader. En God had hem dat opgedragen. Alleen dat laatste stukje naar zijn vader toe, joh, die tocht die gaat weer door de diepte heen. Het is echt storm, het is crisis. En ik wil eens met je gaan kijken van wat er nu gebeurt. Maar gelukkig, het blijft niet bij inzinking. Nee, er komt ook weer opleving. En ook daar wil ik met je naar kijken. Opleving, hoe komt dat dan? En ik wil het verhaal met je oppakken bij hoofdstuk 33, het slot. En er staat het volgende. Op zijn tocht vanuit Paddan Aram kwam Jacob ook in Sichem. een stad in Kanaan. En toen hij daar behouden aangekomen was, sloeg hij ten oosten van die stad zijn kamp op. En het stuk land waarop zijn tenten stonden, kocht hij voor 100 kesita van de zonen van Gamor, onder wie Sichem. En hij bouwde daar een altaar dat hij El is de God van Israël noemde. Ja, en als je dit zo leest, eerst tot zover, maar als je dit zo leest, dan zou je zeggen, eindelijk komt het verhaal tot rust. Eindelijk lijkt Jacob op een goede plek te zijn. Eindelijk lijkt alles op orde. Hij is verlost van Laban, hij is verlost van Esau en hij is aangekomen in het beloofde land. En daar ten oosten van Sichem had je een wijde vlakte waar het goed toeven was voor veeherders. En Jacob die koopt daar een stuk grond, hij zet daar zijn tenten op en hij bouwt een altaar voor de Heer. En als je daarnaar kijkt vanaf een afstandje, dan zou je zeggen, hij is op een goede plek. Althans, ogenschijnlijk. Zo lijkt het dan, voor een tijdje. Want al snel, even later maar, gaat het helemaal mis. En het begint ermee dat Dina, zijn dochter, naar het stadje Sichem gaat. Daar wordt ze opgemerkt door de prins van Sichem. Die heet ook Sichem. Dat is de zoon van de koning van die stad. En deze prins Sichem, die overweldigt Dina, verkracht haar. En dan gebeurt er dat wonderlijke dat lust verandert in liefde. Hij wil met haar trouwen. Dus Sichem die gaat naar Jacob toe in overleg. Maar Jacob die trekt zijn handen ervan af en die laat de onderhandelingen over aan zijn zoons. Dan zijn er Simeon en Levi, de twee volbroers van Dina. En die bedenken een list. En ze moorden alle mannen van Sichem uit. En terwijl ze daarmee bezig zijn, dan zijn daar de andere broers. En die roven alle huizen leeg. En die nemen vrouwen en kinderen gevangen. Het is een en al verbijstering eigenlijk. Geweld en bloedvergieten. En die omliggende steden, die krijgen er lucht van en die worden woest. En die zinnen op wraak. En die willen Jacob en zijn familie te grazen nemen. Die hele familie van Jacob, die scheert langs het randje van de afgrond. Het staat op het punt om uitgeroeid te worden. Het is een vreselijk verhaal. Echt heftig. En als ik dat dan zo op me af laat komen, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar dan vraag ik me af, joh, Jacob en zoons. Hoe zijn jullie op deze plek beland? Hoe heeft het toch kunnen gebeuren dat het tot hiertoe heeft kunnen komen? En wat je er in ieder geval over kan zeggen is dit. Jacob was gebleven op een plek waar hij niet had moeten zijn. Want God had gezegd, ga naar je vader. Nou, die woonde in Hebron, 16 kilometer ten zuiden van Bethlehem. Alleen dan komt Jacob in Sichem en dan koopt hij grond. En dan parkeert hij zijn tent en dan houdt hij de pas in en dan blijft hij daar. Kijk, God had de weg gewezen en God had de weg gebaand. Maar God geeft ook ruimte aan Jacob om die weg wel of niet te bewandelen. Daar is keuzevrijheid. En hij is onderweg naar Hebron, maar hij houdt de pas in bij Sichem. Hij koopt grond en parkeert zijn leven daar. Hij is op een plek gebleven waar hij niet had moeten zijn. En daar komt ellende van. En dan zie je ook aan het eind van hoofdstuk 34 dat Jacob, hij weet het niet meer. Hij is gewoon ten einde raad. De man die altijd wel een plannetje had, hij weet het niet meer. Hij zit bij de pakken neer. Je ziet dat er iets van passiviteit is gekomen in zijn houding. Hij is ten einde raad. En weet je, als wij dan dat verhaal op ons af laten komen, dan denk ik dat het verhaal van geweld en bloedvergieten best ver van ons afstaat. Maar kennen wij niet wel die plek van, ik weet het niet meer. Gewoon, dat je ten einde raad bent. Dat er iets van moedeloosheid in je ziel is geslopen en dat er een soort afwachtende houding is ontstaan. Dat je bij de pakken neerzit, omdat je gewoon de uitweg niet meer ziet. En Jacob, hij was gebleven op een plek waar hij niet had moeten zijn. En dat je misschien ergens in de storm aan je luifel hangt en denkt van, hoe ben ik hier op deze plek beland? Maar je had de tentpinnen niet vast. Je had de scheerlijnen niet gesteld. Er is een eigen aandeel. En dat je ook die plek kent, dat je diep van binnen weet, jongen, maar dat zijn ook consequenties van wat ik niet heb gedaan. Of van wat ik wel heb gedaan. Want ik ben gewoon gebleven op een plek waar ik niet had moeten zijn. En jongen, misschien is het een plek van boosheid. Of misschien bleef je op een plek van bitterheid. Of misschien een plek van ruzie en oneenigheid. En ja, je weet wel, dat kan eigenlijk niet, daar moet ik wat aan doen. Maar nou ja, een plek van ontrouw misschien of onzuiverheid. Negeren, negativiteit of stilzwijgen. Als je het hebt over gewoon de relatiesfeer, dat je merkt van hey, er komt verwijdering met geliefden of verkilling misschien wel of vervreemding. En dat er dan niet het gezonde opveren is of het gezonde vechten van hey, ik ben geparkeerd met mijn tent op een plek waar ik niet kan blijven. Maar ja, ergens ben je toch gebleven en dat je weet, ik heb mijn aandeel en ik ben op een plek. Maar ik weet het gewoon niet meer. Ik ben ten einde raad. En misschien ligt dat achter je, zo'n kleine of zo'n grote crisis. Of denk je van, oeh, signalen, wacht. Misschien ben ik er wel naar onderweg. Of misschien zit je er middenin. Hoe klein, hoe groot, wegens eigen aandeel in combinatie dynamiek met aandeel van anderen. Maar je bent op die plek. Het is einde hoofdstuk 34 en je weet het niet meer. En nu dan? En nu geloof ik dat het woord van God vanmiddag voor ons is, vanuit deze geschiedenis die zo donker begint, deze etappe van Jacob, dat het woord van de Heer voor ons is en voor jou is. Ik ben je niet vergeten. Ik ben je niet vergeten. Want daar waar hoofdstuk 34 eindigt met inzinking, dan begint hoofdstuk 35 met opleving. En daar waar hoofdstuk 34 eindigt met nacht, daar begint hoofdstuk 35 met het gloren van een nieuwe dag. En daar waar de klank aan het slot van hoofdstuk 34 is, beklag en verwijt over en weer tussen Jacob en zoons. Oh, dat wordt gesmeten met woorden. Daar is de klank aan het begin van hoofdstuk 35 een hele andere. En ik wil die klank met je gaan opzoeken. Dat scharnierpunt tussen inzinken en opleving. Wat gebeurt daar dan precies? En dat is hoofdstuk 35 vers 1. En dat scharnierpunt begint hiermee. God. God zei tegen Jacob. God zei tegen Jacob. Wauw. Weet je, er zijn soms woorden die wij gebruiken, die zeggen wij zo vaak dat we de diepte en de grond en de betekenissen van nog nauwelijks kunnen peilen of doorvorsen. En een van die woorden waarmee dat vaak gebeurt is genade. En we zingen het zo vaak, genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdien. Maar we zingen het zo vaak dat we de klank nog wel horen, maar de diepte niet meer kunnen peilen. Genade. En ook hier, we zeggen het zo vaak in deze gemeente. Jezus volgen in genade en waarheid. En dat is ook zo. Maar soms dan horen we het zo vaak en soms dan zeggen we het zo vaak dat de diepgang ervan ons ontgaat. En dan hebben we het nodig om genade te zien. Nou, als we ergens genade kunnen zien, dan is het gewoon in die vier woordjes. We kijken daar genade recht in het hart. God zij tegen Jacob. Stel je even voor, zeg, die gitzwarte bladzij. Jacob die daar zit, in zak en as. Hij weet het niet meer, ten einde raad. Er was geweld en bloedvergieten. Het is eigenlijk het dieptepunt van het menselijke handelen, waartoe wij in staat zijn. Er is leugen en bedrog. Er zijn fouten en falen. En Jacob, hij zinkt daar bijna weg in het moeras van zonde en schuld. Van tekortkoming en ongehoorzaamheid of gedeeltelijke gehoorzaamheid. Hij zit daar in uitzichtloosheid en onzekerheid. Zijn familie scheert langs de afgrond door eigen toedoen. Zwart. Dat is de situatie. En dan kunnen er zomaar gedachten zijn van ja, maar waar is God in dit plaatje? Dan kan er zomaar vertwijfeling komen. Is God er nog wel? Of heb ik het verknald? Kan ik eigenlijk nog wel op God rekenen? Nou, bij al die dingen en bij al die gedachten van vertwijfeling die zomaar kunnen opborrelen, daar op die plek, dan is daar opeens een stem. Dan is er plotseling een stem boven de storm. En die stem die klinkt helder en die stem is krachtig. En die stem is vriendelijk en die stem is beslist. En het is zijn stem. Het is de stem van de Vader. Dan is dat genade. Dan is daar de stem boven de storm, de stem van genade. Dan is het dus niet zo dat God zijn handen ervan aftrekt. Ja, Jacob, joh, je moest naar Hebron, weet je nog wel. En je houdt de pas in bij Sichem. Nou ja, als je zo eigenwijs bent, dan moet je het ook zelf maar uitzoeken. Maar iemand in zijn sop laten gaar koken is niet het hart van God. En daar is dan die stem boven de storm. En God komt niet met verwijten. Als God het had willen doen, was het terecht geweest. Er waren echt wel dingen op de vingers op de zere plek te leggen geweest. Maar genade is zo eindeloos wijs. En genade is zo eindeloos gevoelig. En genade is zo precies. Zo precies als het aankomt op timing en wat iemand nodig heeft. Dat God gewoon zijn stem laat horen boven het gehuil van de storm. God zei tegen Jacob. En als je hier zit en je kent de crisis. En je durft ook je eigen aandeel recht in de ogen te kijken. Dan is dit zo'n genadig woord. Heb ik het verknald? Kan ik nog wel op God rekenen? Ik weet het niet meer, maar mag ik het nog verwachten van hem? Maar er is ook die stem boven de storm. Die Jacob mocht horen voor jou vanmiddag. De stem van genade. En die stem van genade die komt niet met verwijt, maar met nieuwe richting. En Jacob krijgt 3 opdrachten. En de eerste is, ga naar Bethel. Dat is het eerste woord van de Heer. Oftewel, Jacob, kom in beweging. Oftewel, Jacob, kom maar bij mij. En dat is wat crisis doet, hè. Crisis die kan ons de kracht ontnemen om verantwoordelijkheid te dragen. Precies wat er gebeurt met Jacob. Er is geen kracht meer in zijn benen. Hij durft geen verantwoordelijkheid meer te nemen, of althans, hij doet het niet. Maar God zegt, Sichem, het is geen goede plek om te blijven. En dan zegt genade, hup, kracht in die benen. Maak vaart, kom in beweging. Ga naar Bethel. En ik geloof dat Bethel een soort codewoord was voor Jacob. Een soort wachtwoord. Oh ja, Bethel. 20 jaar geleden. Oh ja, ik was op de vlucht voor mijn broer Esau. En God kwam daar en er was een ladder. En hij zag naar mij om in mijn diepste ellende. Oh ja, Bethel. Oh ja, dat moment dat mijn leven zich vulde met ontzag voor de Heer. En dat ik moest zeggen van, ik wist het niet, maar God is hier Bethel. En het woord Bethel, het maakt iets in hem los. En dat is wat God kan, hè. Dat is wat genade doet, hè. Als God zegt, kom maar bij mij. Dan heeft hij ook de kracht om iets los te maken in ons hart. Wat vast is gaan zitten. Verlamming. Bethel. Oh ja, kom maar in beweging. Kom maar bij mij. En dat is wat God doet. Je moet hier niet blijven, Jacob. Het is tijd om op te staan. Kom maar bij mij. Ga naar Bethel. De tweede opdracht die God geeft. 1, ga naar Bethel. En 2, blijf daar. Dat vind ik ook zo mooi. Want crisis veroorzaakt chaos. En chaos maakt dat wij soms in het wilde weg rondrennen. Overal en nergens om een oplossing te vinden. En heel vaak rennen we ook bij God vandaan. En God vindt het nodig om tegen Jacob te zeggen, ga naar Bethel en blijf daar. Niet wegrennen, blijf daar. Je kunt niet tot rust komen in Sichem, maar je kunt wel tot rust komen in Bethel. Ik wil dat jij op adem komt, dicht aan mijn hart. En daarom kom bij mij en blijf bij mij. Wacht op mij. Geduldig en rustig. Ik wil je schuilplaats zijn. Kom bij mij. Blijf bij mij. En het derde wat God zegt tegen Jacob. En bouw daar een altaar voor mij. Bouw daar een altaar. En er is iets moois met dit zinnetje. Want normaal gesproken in Genesis. Dan is de mens degene die initiatief neemt voor het bouwen van een altaar. Dan heeft God iets moois gedaan. En dat zie je bij Abraham, bij Isaac, maar ook eerdere keren bij Jacob. Kom, laat ik een altaar maken en God danken. Maar hier is het voor het eerst in het boek Genesis een opdracht van God aan de mens, van God aan Jacob. Bouw een altaar. Het kwam niet meer in Jacob op om zelf een altaar te bouwen. De dankbaarheid, hij kwam er niet meer bij. Maar God zegt, bouw een altaar. Oftewel, God zegt, ik wil mijzelf aan jou laten zien. Ik wil mezelf aan jou op dit moment laten kennen, zoals je mij nog niet eerder kende. En daar waar jij geen hand voor ogen ziet, daar waar jij de draad helemaal kwijt bent, daar waar jij geen uitweg ziet in deze crisis, daar wil ik wel dat je mij ziet. En daarom, kom bij mij, blijf bij mij, verwacht mij. Dat is de stem van genade, boven de storm. De stem die Jacob misschien helemaal niet had verwacht. Heb ik het nou verknald? Is het nu klaar? Kom bij mij. Blijf bij mij. Verwacht mij. En ik vind het zo treffend wat genade doet in het hart van een mens. Want sommige mensen zijn bang van, ja, je moet niet te veel genade preken, want dan worden we passief. Alsof genade betekent dat je maar kan doen wat je wil. Oh, ik wijk een beetje af naar links, wijk een beetje af naar rechts, want God geeft toch wel een aai over de bol en dan kunnen we weer door, want de zegen is er toch wel. Dat is geen genade kennen. Wanneer genade diep doordringt, maakt het niet passief. Dan maakt het niet een beetje, nou ja, het maakt allemaal niet uit, dan maakt het actief. Dan wordt de zaak ineens bloedserieus. Genade activeert, genade zet in de benen. Genade zet verlangen naar heiligheid vrij. Want dat zie je bij Jacob gebeuren. Je ziet hem in vers 2 van hoofdstuk 35. Hij veert op. Hij neemt eigen verantwoordelijkheid. Hij neemt initiatief. Hij toont wijs leiderschap. Tot zegen voor zijn geliefde. En hij doet twee dingen die God niet had opgedragen. Vind ik zo mooi. God zegt, kom maar bij mij. Blijf bij mij. Verwacht mij. En wat doet Jacob dan? Initiatief. Toen zei Jacob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren. Even met het Jacob verhaal in onze rugzak. Het is een kostbaar moment. We zien niet heel vaak geestelijk leiderschap tonen op een gezonde, directe, specifieke manier. Maar hier staat me toch een Jacob. In de benen. Initiatief. Geestelijke begeleiding voor zijn geliefde. Hij zegt, hij begint te spreken en dit is wat hij zegt. Doe de vreemde goden die jullie hebben weg. Reinig je. En trek schone kleren aan. Doe afgoden weg. Reinig je. Trek schone kleren aan. Dat is kostbaar. Samenvatting van zijn toespraak. Maak schoon schip. Had God dat gezegd? Jacob. Ga naar Bethel. Maar ik wil eerst dat je schoon schip maakt. Nee. Maar dat is wat genade doet. De stem boven de storm. De stem van genade had een verlangen naar heiligheid. Een verlangen naar zuiverheid. En een verlangen naar reinheid. Vrijgezet in het hart van Jacob. Dat is wat genade doet. En Jacob weet. Mijn tocht. Naar Bethel begint met bezinning. Mijn tocht naar Bethel begint met reflectie. Even eerlijk naar binnen kijken. Hoe sta ik ervoor? Zijn er dingen in mijn huidige wandel met God die daar gewoon niet in passen? Zijn er dingen in mijn leven die gewoon niet passen bij een zuivere wandel? Onreinheid. Onzuiverheid. Onheiligheid. Want ik ga onderweg naar Bethel. Ik ga onderweg naar hernieuwde ontmoeting. Ik ga onderweg naar hernieuwde zegen. Het was de respons op genade. Wat verlangen naar heiligheid en zuiverheid had vrijgezet. Is hard. En wat ik zo mooi vind. Er gaat kracht van uit. Van zijn woorden. Als zijn familie. En alle anderen. En het waren dus ook de vrouwen en kinderen van Sichem die erbij waren. Ja, ze komen tevoorschijn. Dat is best een ding. Om tevoorschijn te komen met al die huisgoden. En ik weet niet of Jacob geweten had over Rachel. Of ze die huisgoden gestolen van haar vader Laban nog had. Maar ze komt tevoorschijn. De oorringen komen tevoorschijn. Het waren allemaal dingen waar ze aan hingen, waar ze hun vertrouwen op stelden, buiten God. Waar ze het van verwachten, buiten God. Gewoon dingen die niet zuiver waren, die niet pasten in de innige omgang met Vader, Zoon en Geest. En ze kwamen tevoorschijn als moeder. Glorieus moment moet dat geweest zijn. En ik weet niet wat er door Jacob heen gegaan is, maar het was moedig. En weet je wat Jacob dan vervolgens doet? Ze gaven Jacob alle afgodsbeelden die ze in hun bezit hadden. En ook hun oorringen. En Jacob begroef alles onder de tere bind bij Sichem. Ze begraven de boel. Ze zoeken een boom. Ze maken een gat. En alles wat onzuiver is, wat onheilig is, wat niet past in die innige omgang, wat hindert, wat in de weg zit, ze smijt het in dat graf. En ze doen er aarde overheen en het is weg. Ze nemen afscheid. Super radicaal moment. De tocht naar Bethel begint met bezinning. En dit woord raakte mij toen ik erover nadacht, ook onderweg naar avondmaal. Want stel nu dat Jacob hier staat en zegt: mensen, we gaan naar Bethel. We zitten in een crisis. Er zijn moeilijkheden. Er gaan dingen echt niet goed. Maar er was een stem boven de storm, een stem van genade. Kom maar bij mij. Dan is het wel tijd dat we serieus gewoon schip maken. En als Jacob dat hier zou zeggen. En Gods geest mag dat leiden. Maar wat zijn dan de dingen waarvan je weet, ja maar, nu is mijn moment om naar voren te komen. Ik weet daar, het gat onder die boom. Dit moet erin. Het is echt niet goed. En ik weet het wel. Ja, als we echt geestelijk zaken moeten doen, als ik het nu moet zeggen, dan moet de grond in. Er moet aarde overheen. Er moet weg. Want het hindert. Maakt dingen stuk. Brengt geen zegen. Moet weg. Als je dat even binnen laat komen, gewoon dat zinnetje. Doe maar weg. Alles waar je naar vlucht. Alles waarop je vertrouwt. Alles wat het eerste woord heeft in je hart. Buiten God. Of onzuiverheid. Zou je ermee durven komen? Naar die boom, naar dat gat? Zou je er vanaf willen? Wat is het? Weet je, ik zou allerlei dingen kunnen noemen, maar ik geloof dat Gods geest zijn beweging mag doen. Ik geloof dat onderweg naar avondmaal we schoon schip mogen maken. Dat we mogen gaan naar die andere boom. Dat kruis houdt. En daar aan de voet van het kruis, er is bij wijze van spreken een groot gat in de grond. Aan de voet van het kruis mogen we knielen en alles achterlaten wat hindert. De zonde. Het struikelen, het falen. Gewoon die dingen. Gewoon daar aan de voet van het kruis en dan sterft Jezus daar, het is volbracht en dan neemt hij het mee. Gewoon dan neemt hij het mee het graf in. Het is volbracht. Afscheid. Wat is het? Ik geloof dat het woord vanmiddag is. Ja, het is het moment. We gaan avondmaal vieren. We gaan naar de voet van het kruis. Want we willen hernieuwde ontmoeting. Hernieuwde zegen. We zitten in de storm. We gaan schoon schip maken. Weet je wat me treft? De volgorde. En ergens is het logisch en tegelijk het staat er zo mooi. Ze begraven alles aan de voet van de boom. En daarna breken ze op. Ze laten achter wat gewoon niet past. En ze breken op naar Bethel. Vanuit de bezinning gaan ze naar Bethel. En daar volgt een zegen. Dat vind ik zo mooi. De voet van het kruis is niet het eindstation. Nee, aan de voet van het kruis, daar komt weer kracht in de benen. Daar komt kracht om te gaan. Om de plek te verlaten waar we niet moesten blijven. Daar komt kracht om te gaan naar de plek waar we wel moeten zijn. Kom bij mij, blijf bij mij, verwacht mij. En als Jacob daar dan komt, bij Bethel, dan staat er dat mooie zinnetje, 35 vers 9. Twee dingen die gebeuren daar. God verscheen opnieuw. Jacob was even het zicht kwijt op de uitweg in de crisis. Het zicht kwijt op God. Maar Jacob, ja, God verscheen opnieuw en zegende hem. En de zegen die God aan geeft is bekrachtiging van identiteit. Weet je, de storm kan snel onze identiteit bepalen. Je bent een mislukkeling. Je hebt het verknald. Dit komt nooit meer goed. Oh, ik ben een mislukkeling. Maar als je dan bij Bethel bent, dan zegt God nee. Weet je wie jij bent? Jij bent Israël. Het is nog lang niet klaar met jou. De zegen is, mijn werk in jouw leven is niet te stuiten. Mijn plan met jou gaat door. Daar komt daar bekrachtiging van identiteit, maar ook bekrachtiging van belofte. Opnieuw zegt God tegen Jacob, ik heb een plan met jou. En er komt daar opnieuw besef, en ook dat is zegen, er is een plan. God gaat boven mijn storm uit en hij is nog lang niet klaar met mij. En zie Jacob toch opbloeien. Zie hem daar staan. Zie hem daar dat moment begeleiden. En zijn geliefde brengen bij het hart van God. En dat is mijn gebed, maar ook mijn overtuiging voor vanmiddag, dat als wij gaan naar de voet van het kruis, dan mogen we vandaar weer opbreken. En dan mogen we met kracht in de benen verwachten dat daar zegen komt, hernieuwde ontmoeting. Maar niet om voor onszelf te houden, maar om in te zetten tot zegen voor onze geliefden. Als we deze plek straks weer verlaten en we gaan naar buiten, en we gaan morgen weer naar schoolpleinen, naar klaslokalen, naar werkvloeren. We begeven ons weer in ons gezin, in ons huwelijk, onder onze vrienden. Dan mag je daar gaan staan als een Jacob en zeggen, hé, ik kijk om me heen. Waar stormt het? Mag ik echo zijn van die stem van God? Echo zijn van die stem van God boven de storm om te zeggen, hé, ga mee naar Bethel. Blijf bij Bethel. En verwacht God. We hebben het zo nodig om elkaar er af en toe bij te slepen. Om de mensen erbij te slepen in onze omgeving. Kom. Ga naar Bethel. Kom bij mij, blijf bij mij en verwacht mij.